wil ik Robert naar voren roepen. Robert, fantastische spreker. Ik kan niet wachten op je woord. Ja, geweldig. Ik geloof dat je het woord van God gaat delen met ons allemaal. En maak aantekeningen, wees klaar, wees voorbereid. Yes, amen.
Amen. Applaus voor Levi. Er is iets bijzonders. Dan klink ik misschien als een oude vent. Maar als zonen van het huis ziet opgroeien in het huis en gaan wandelen in de bestemming die God in mijn leven heeft gelegd. Als je in het huis bent toegevoegd de afgelopen jaren, ben je net zo geliefd en net zo welkom door God en door ons. Maar er is iets bijzonders als je opgroeit in dit huis. Amen. Er is iets bijzonders. En dan vol trots kijk ik dan naar Levi en oh, zie hem groeien. Halleluja. Dank je wel daarvoor. We zitten in een thema. Een thema is on earth as it is in heaven. We kennen dat natuurlijk uit het gebed die Jezus ons leerde. Maar er is iets aan vooraf gegaan voordat de hemel tastbaar kon worden op aarde. Er is een actie gedaan, er is een offer geweest waardoor de hemel zichtbaar werd op aarde. We hebben het gezien door Johannes de Doper, dat kun je teruglezen. Maar hij zegt, ik bereid maar een weg. En ik bereid een weg voor de Messias, voor degene die het echt gaat doen. En toen zagen we Jezus. En Jezus is ons voorbeeld geweest. Ik hoorde van de week iemand zeggen, Jezus is de meest normale christen die er is. Laat die even inzinken. Jezus is de meest normale christen die er is. En hij heeft ons voorgedaan hoe het is om te leven vanuit de openbaring van heaven on earth. Maar Jezus wist dat wij dat niet zouden kunnen. Dat wij dat niet vanuit onszelf zouden kunnen. Hij wist dat daar een offer voor nodig was. En daarom gaf hij zijn eigen leven. Dus het fundament van de kerk is het offer van Jezus Christus, de Zoon van God, die mens geworden is. Zichzelf gaf voor ons, maar opstond uit de dood. Daarom wil ik beginnen met vandaag. Het loopt misschien een beetje anders, maar ik wil beginnen met de preek, met het avondmaal. Normaal eindigen we ermee. Maar ik wil vanuit het avondmaal wil ik Gods woord gaan spreken. Maar we beginnen met het avondmaal. Dus we beginnen met uitdelen. Als je het krijgt, hou het even vast. We gaan dit gezamenlijk doen. We zijn het kerk. We zijn het lichaam van Christus. We zijn een eenheid. We zijn een eenheid. De Bijbel spreekt over de lichaam. Het doet alles samen. En wij zijn het lichaam van Christus. De kerk is het lichaam van Christus. Dat ben je niet alleen. Veel mensen denken dat je dat alleen kunt zijn, maar dat kan niet. Je bent een deel daarvan. Maar we zijn een eenheid en daarom doen we dit samen. En dit offer van Jezus, die je nu vastpakt, want de matze die staat voor het lichaam van Jezus, wat verbroken is voor ons. En het druivensap die staat voor het bloed van Jezus, wat vergoten is voor ons. En misschien ben je vandaag hier in de kerk. Misschien ben je vandaag voor het eerst en vind je dit heel spannend. Ik weet dat in heel veel kerken, van andere kerken, er misschien heel veel lading op wordt gelegd. En dat snap ik. Want het is tenslotte de Zoon van God die zichzelf als offer gaf. Maar we hoeven niet die lading op onszelf te leggen. Het is niet een test van ons of wij goed genoeg zijn. Het is niet een bewijs van ons dat wij goed genoeg zijn. Dat wij meedoen aan het avondmaal en dat jij meedoet aan het avondmaal is deze proclamatie. Ik geloof dat Jezus God is, mens werd, stierf en opstond en dat hij deed in mijn plaats. Als je dat gelooft, hoe verrot je leven ook is, wat voor stomme keuzes je ook dagelijks maakt, dit is de basis van ons geloof. En dat is waar het avondmaal voor staat. Dus laat je niet aanklagen. Laat de duivel je niet aanklagen dat je niet goed genoeg bent. Of dat je deze week, of misschien is vandaag zelfs nog een fout gemaakt. Je hebt vandaag nog gezondigd. Waarom zou je het avondmaal doen? Omdat ik gezondigd heb, doe ik mee. Dit is het fundament van de kerk. Dit is waar ons geloof op gebouwd is. Die is niet gebouwd op werken, die is gebouwd op genade. Die is gebouwd op de genade van een liefdevolle God die ons zo lief heeft, die jou zo lief heeft. Dat hij niks terughield en alles aan jou gaf. En het enige wat wij kunnen doen in dankbaarheid is zeggen, ja Jezus, ik neem uw lichaam aan, uw gebroken lichaam, want ik geloof in uw gebrokenheid ben ik genezen. Dus het kan zelfs zijn, en ik bid dat op dit moment, dat als je het avondmaal neemt, zometeen is dat je lichaam geneest. Dat je een proclamatie doet door mee te eten, dat je zegt, ik ben genezen in Christus. En dat als je de druivensap neemt, dat je proclameert: ik ben schoongewassen door Jezus. Mijn schuld is weggewassen. Mijn schaamte is weggewassen. Elke aanklacht, stop, zwijg. Die heeft geen grond, want Jezus heeft het afgewassen. Dat is het teken van het bloed. Het is zo waardevol. Dus wacht even tot iedereen gehad heeft. Laatste die pakken, die nemen. Is er nog iemand die zegt: je hebt me overgeslagen, ik heb niet. Als eenheid, als lichaam van Christus, proclameren wij tegelijk: dit is het lichaam van Jezus, voor mij verbroken. In hem vind ik genezing. Een beetje aan mijn hemel te plakken. Dit is het bloed van Jezus. Dat is het niet echt hoor. Maar dit symboliseert het. En in geloof drinken we dit om te zeggen: uw bloed maakt mij schoon, was mij rein, veegt elke aanklacht weg en elke schaamte, houdt vanaf nu zijn mond dicht. Halleluja. Misschien even anders. Maar ik wil hiermee beginnen. Omdat ik vandaag een woord op mijn hart heb. En ik voel dat ik ervaar eigenlijk in Gods geest van de week toen ik aan het voorbereiden was. Dat God een... Weet je, hoe leg je dit uit? Soms kijken we naar een open heaven night en denken we: oh, daar gaat Gods geest bewegen, daar gaat het gebeuren, daar ga ik heen, daar gaat genezing vallen. Maar Gods geest is niet in compartimenten. Gods geest is niet alleen op werk in een Holy Spirit night, of een Open Heaven night, of een worship night. Ook niet alleen als we zingen, of alleen als we het woord luisteren, of alleen als je in je kamer bent. De Heilige Geest is overal en continu aan het werk. En hij is nu al bezig om ons als kerk, om jou als kerk voor te bereiden en mee te nemen in de lijn van wat hij voor jouw leven voorbereid heeft. En ik wilde vanochtend beginnen door het avondmaal te vieren die we normaal aan het eind doen. Maar dat wil ik als begin, want dat was het begin waardoor de Heilige Geest kon komen. Dat offer was nodig. Het was nodig, want de Heilige Geest, wie kent de Heilige Geest niet? Halleluja. De Heilige Geest is God. Toen ik opgroeide had ik een soort idee dat het soort God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Een soort neef die je niet op je feestje wilt hebben. Ken je die? Iedereen heeft wel zo'n neef. Hij hoort erbij, maar hij past er niet bij. Dat idee had ik een beetje van de Heilige Geest, maar dat is niet waar. De Heilige Geest is God. Hij is deel van de drie eenheid. Hij is Jezus, hij is God de Vader. Maar hij is degene die kon komen door het offer van Jezus. Waarom was dat nodig? Het was nodig omdat Heilige Geest God is en God is heilig. En hij kan alleen werken in plaatsen waar er geen vuilheid is, waar er geen zonde is, waar er geen onrechtvaardigheid is. Daar kan hij werken, daar kan hij komen. En tot het offer van Jezus waren wij dat allemaal. Maar op het moment dat wij het offer van Jezus aannemen, zijn wij in Christus geheiligd. En zijn wij dus schoon. Ook al voel je dat niet, ook al acteer je daar soms niet op. Dit is de waarheid waar God naar kijkt. Dit ziet hij. En hij ziet in jou, ziet hij Christus. En daardoor kan hij je vullen met de Heilige Geest. En dat is niet een leuke bijkomstigheid. Het is voor jou als gelovige, is het de noodzakelijkheid. Wij hebben de Heilige Geest keihard nodig. Hij is onze adem, hij is de zachte bries die ons wakker maakt. Hij is degene die ons vult en vuurt. En ik wil geen teaching geven, want dit weet je allemaal al. Maar ik wil je vanochtend door de warmte heen aanvuren. om in jouw leven anders naar de Heilige Geest te gaan kijken. Misschien voor het eerst, maar misschien wel opnieuw. Misschien zit je hier en zeg je, ik heb de Heilige Geest zo dichtbij ervaren, maar door de jaren heen ben ik hem een beetje kwijtgeraakt. Is die een soort van stil geworden. Ik hoor hem niet zo goed meer. Ik doe wel mijn dingetjes, ik ga naar de kerk, ik doe mijn dingetjes. Maar de stem van de Heilige Geest, de liefdevolle, de krachtige, de aanvuurende stem van de Heilige Geest, ik hoor hem niet zo vaak meer. Dan is het vanochtend voor jou dat God zegt, het is nooit te laat. En ik wil je aanvuren om vanochtend vurig naar die Heilige Geest te verlangen. Want de hemel op aarde, jongens, dat is geen theologie, hè? Het is niet een leuk idee die we uitwerken, waar we allemaal heel erg verstand van hebben en begrijpen. En dat een soort basis voor ons leven. Maar de hemel op aarde, wat wij verlangen, wat wij bidden, is een relatie met de Heilige Geest. Alles wat God wil doen en aan het doen is in de hemel, wil Hij doen op aarde door de Heilige Geest. Het is geen theologie, het is niet een mooi idee. Het is de dagelijkse praktijk van God op aarde. Het is ook niet iets wat Hij wil doen op een zondagochtend. Of een Holy Spirit night. Of een Open Heaven night. Hij wil ieder moment van de dag, wil Hij door jou heen de hemel op aarde zichtbaar maken. In eerste instantie in jou en vervolgens door jou. En ik ben dat soms wel eens kwijt. En ik denk, jij ook. Want jullie zijn net zo goed mens als ik. En daarom heb ik vanochtend zo vurig het verlangen dat de Heilige Geest met kracht neerdaalt zoals Hij dat deed op de Pinksterochtend. Met vuur en met kracht en met wind. Halleluja, kom met wind hier. Om ons te vullen, om zijn kerk, zoals we net zongen, opnieuw in vuur en vlam te zetten. Net zoals Hij toen deed. Op die Pinksterdag. We gaan het straks lezen hoor, maar misschien kom ik er niet eens aan toe. Ik heb geen idee. Maar op die Pinksterdag. Pinksteren was een feest die de Joden vierden 50 dagen na Pasen, wat we net gevierd hebben. Pasen was namelijk het moment waarin ze het avondmaal eigenlijk vierden. Ja, ze vierden dat ze uit Egypte waren bevrijd door God. Dat vierden ze. Dat het lam geslacht werd, het bloed op de deurposten werd gedaan en dat ze daardoor bevrijd werden. Het bloed en het lichaam. Het was een voortekening voor wat Jezus zou gaan doen. Zodat wij door zijn offer uit onze Egypte, namelijk de zonde, bevrijd zouden kunnen worden. Dat vierden ze met Pasen. En 50 dagen na Pasen was het Pinksteren. En wij vierden de uitstorting van de Heilige Geest. Maar de Joden niet. De Joden vierden dat het oogstfeest was. En dat vind ik zo profetisch. Want Jezus zei tegen ons in de Bijbel, de velden zijn wit om te oogsten. En God die koppelde het oogstfeest, het moment waarin we het oogst binnenhalen, aan de uitstorting van de Heilige Geest. Hij zegt, er is geen oogst mogelijk zonder de Heilige Geest. En op die dag koos God ervoor. Dus overigens ook 50 dagen nadat ze uittocht uit Egypte hadden, waar ze de 10 geboden kregen. Weet je dat nog? Toen God zijn wet gaf. En vindt het zo profetisch dat hij dan 50 dagen na het offer van Jezus niet de wet geeft, maar de genade door de geest. En nog mooier, toen de wet kwam en Mozes de berg afliep, mensen waren al een kalf aan het maken en God werd boos en er gebeurde van alles en er gingen 3000 mensen dood. Maar toen de Heilige Geest viel en het woord van God levend werd gemaakt in het binnenste van iedere gelovige, kwamen er 3000 man tot geloof. Dat is niet toevallig. God wil je iets vertellen. God wil zeggen op de Pinksterdag, op het moment waarin je het offer van Jezus aanneemt en wacht tot de Heilige Geest in je leven komt, dan kom je werkelijk tot leven en ga je de kracht van het hemels koninkrijk ervaren in jouw leven. Wij hebben de Heilige Geest keihard nodig. Mijn iPad denkt elke keer dat ik klaar ben, dat ben ik niet. En door het offer van Jezus is de weg open voor de Heilige Geest. Vanochtend zei ik bij de Motivation ook, in Romeinen 8 vers 11 staat dit, schrijf maar op en lees hem thuis maar. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont. Dat alleen al is een tekst waar je zo door bemoedigd en aangevuurd kan worden. De geest die Jezus uit de dood opwekt. Er was een man, Jezus, die aan het kruis ging. Hij was dood. Hij was 3 dagen dood. Hij lag niet in een coma. Hij sliep niet. Hij was dood. En door de Heilige Geest is hij uit de dood, uit het dodenrijk teruggebracht en tot leven gebracht. En een paar dagen later ging hij op naar de hemel. Maar Paulus zegt, maar jongens, diezelfde geest waar jij in gelooft, die een man onmogelijk uit de dood heeft opgewekt, die is niet ver af. Die leeft in jou. Die leeft in jou. We kunnen in een kerk zitten, we kunnen heel heilig naar het avondmaal kijken en zeggen halleluja, halleluja. Maar diezelfde kracht die Jezus uit de dood bracht, die leeft in jou. Die leeft in mij. Oh man, als we daar eens stil bij staan en dat ervaren, dat die kracht, dat die persoon van de Heilige Geest in ons leeft, dan heb je toch even geen zorgen meer. Dan heb je geen moeilijke dag meer. Dan zie je niet tegenop je werk. Zelfs de file is geen probleem. De warmte ook niet. Van de week hoorde ik een gereformeerde predikant zeggen in zijn gemeente. Hij zegt, ja, wij klagen over de warmte. Hij zegt, maar wist je dat de christenen opgesloten worden in zeecontainers in bepaalde delen van de wereld? En bakken in de zeecontainers vanwege de hitte. En dan klagen wij over 32 graden. Het is warm, snap ik. Maar soms hebben we ook een beetje perspectief nodig. Het gaf mij wel een beetje perspectief. Oh Heer, dank u wel voor die fans die een beetje blazen en een beetje aangenaam maken. Dank u wel voor een briesje. Maar diezelfde Heilige Geest, die overigens ook in hun leeft. Mensen die jubelen als ze zo'n container in zitten. Omdat ze de Heilige Geest kennen en ervaren in hun leven. En zelfs de moeilijkste moeites, die worden gedragen omdat de Heilige Geest vol met kracht is. Vol met vuur. En ik werd erdoor aangevuurd deze week. Ik zeg, oh wat neem ik zo gemakkelijk genoegen met de rituelen die we doen. In plaats van met de persoon die erachter zit. Dat ik geloof dat het Heilige Geest in me werkt. Maar ben ik er continu mee bezig, bewust van? Nee, helemaal niet. Want ik kan heel veel dingen zelf. Sterker nog, ik kan de meeste dingen zelf. Maar om te beseffen dat er iemand in jou en in mij leeft die meer kan dan wij kunnen bidden of beseffen. Dat moet als het ware onze bewustzijn van ons leven openbreken. Om meer te geloven, om meer te gaan doen, om meer te spreken. Om agressieve christenen te worden. Want de Bijbel spreekt over dat het koninkrijk van God met geweld komt. En geweldenaren grijpen ernaar. Voel jij je een christelijke geweldenaar? Grijp jij naar het koninkrijk van God met geweld? Of zit je met genoegen te kijken en hopen dat het gebeurt? Zo niet, dan niet. Dan ga ik vanavond wel iets anders doen. En geen aanklacht hoor, want dit is ook deels mijn leven. Ik voel me geen geweldenaar. Geweldenaren nemen geen genoegen. Die nemen geen genoegen met een wonder, wat geweldig is. Hoe Carolina die genezen is, dat is toch geweldig. Maar geweldenaren nemen daar geen genoegen mee. Die voelen die heilige frustratie van de Heilige Geest. Die zegt, ik wil meer doen dan jij kunt bidden of beseffen. En dit is meer dan we ooit kunnen bidden of beseffen. Maar God zegt, ik wil nog steeds meer doen dan wij kunnen bidden of beseffen. En niet voor andere mensen, maar voor jou. En in jou. En door jou. Door de Heilige Geest. Door de persoon van de Heilige Geest. De Heilige Geest is geen wind, is geen kracht alleen, is geen gevoeltje, is geen kippenvel. De Heilige Geest is een persoon. De Heilige Geest is een persoon met karakter, met een wil, met een verlangen. Hij kent de hart van God en hij kent jouw hart. En hij is de enige die die twee goed kan verbinden. De Heilige Geest, ik schreef het hierop, hij is de hemel op de aarde. Want Jezus zei, ik ga weg. Ik moet naar de hemel. Het is beter voor jullie dat ik ga. Ik vind het een van de meest bizarre teksten in de Bijbel. Het is beter voor jullie dat ik ga. Maar Jezus, ons hele geloof draait om u. U bent onze Heer, u bent onze Redder, u bent onze Verlosser. Hij zegt, maar het is beter voor jou dat ik ga. Want ik heb iets voor jou. Ik heb iets voor jou. Ik heb iets van mezelf van dezelfde soort. Het is een andere, maar van dezelfde soort, zegt Jezus. Het is mij, maar in een andere vorm. Maar ik kom terug in een andere vorm. Ga naar Jeruzalem. Ga samen bidden. Ga samen wachten. Dit is niet, ga lekker je ding doen en het komt vanzelf. Hij gaf een opdracht. Hij zegt, ga samen. Ga samen bidden. Ga samen God zoeken. En je zult de Heilige Geest ontvangen. Zij wisten nog niet wanneer, maar God wel. God had een plan. En wij hoefden alleen maar te gehoorzamen. Door samen te blijven en samen te bidden en samen te verwachten. Maar de Heilige Geest, wie is dat? Hij is de hemel op de aarde. Hij is God hier. Hij is God die zichzelf met de kerk verbindt. Er is geen andere organisatie of bedrijf of wat dan ook waar God zich aan verbindt, anders dan de kerk. Dus de meest machtige persoon met de meeste kracht en de meeste macht en nog meer van dit soort eufemismes, die kiest ervoor om zich te verbinden aan één ding. Aan de kerk. Aan deze kerk. Aan de andere kerk. Globale kerk van Jezus Christus. God kiest ervoor om zich alleen daaraan te verbinden. En daaraan met alle heiligen die daarin zijn. Er is niks krachtigers dan de kerk. Dit is niet een leuke zondagochtend event. Dit is de plek waar God al zijn autoriteit en kracht aan verbindt. Wij zouden met meer verwachting mogen komen naar die plek. Dat we zeggen, dit is waar God zijn ding aan verbindt. Dan heb ik alles om daarin te investeren en te grijpen naar datgene wat God door middel van de kerk wil gaan doen. Dit is niet een mogelijkheid op een zondagochtend of een woensdagavond of een dinsdagmiddag of wanneer je een connectgroep hebt. Dit is het enige wat we hebben, want dit is waar God zijn kracht aan heeft verbonden. Mensen die niet naar de kerk mogen, die snappen dit. Mensen die niet naar de kerk kunnen, die snappen dit. Alleen naar de kerk. En daarin aan alle gelovigen. God is in staat om aan ze een collectief te geven en individueel tegelijk. Want het is niet zo dat je alleen in het kerkgebouwtje God ervaart en God ziet en dat hij zich daaraan verbindt. Nee, hij verbindt zich dus, net als een lichaam bestaat uit heel veel delen en de kracht en bloed doorheen stroomt. Zo is het ook met de kerk. Terwijl je los, zo je vinger kan iets doen, terwijl de rest van het lichaam daar niks aan heeft. En dat is hoe de kerk functioneert. Daar ga ik het nu niet over hebben. Maar dat is iets wat je zelf moet onderzoeken. Maar het kan niet los van het lichaam. Het kan niet los van de kerk. God verbindt zich hieraan en aan jou. Wie is die Heilige Geest dan? Hij is het die steeds jouw hart richt op Jezus. Hij is het die steeds jouw hart richt op Jezus. En als je nu denkt, oh, maar dat heb ik niet zo vaak. Dan hoef je het alleen maar te vragen. Dan hoef je alleen maar te zeggen, Heilige Geest, richt mijn hart meer op Jezus. En er zijn momenten waarin je het niet verwacht, waarin je in de auto zit en misschien degene voor je afsnijdt en je woorden zegt die niet in de Bijbel staan. En ineens hoor je de Heilige Geest zeggen van, dat is een geliefde die ik lief heb. Dan zeg ik, ja Heer, maar hij doet wel heel stom. Maar het is de Heilige Geest die je dan richt op Jezus en zegt, het is mijn kind, het is mijn geliefde, het is mijn dochter, het is mijn zoon. Dat is de Heilige Geest. Hij is het die liederen inspireert. En niet alleen bij het worship team, maar bij jou ook. Als jij in je tijd met God aan het bidden bent, dan voel je soms een harmonie opkomen als je een psalm aan het lezen bent. En dan inspireert hij nieuwe liederen in je. Hij is het die de prediking, die het woord van God inspireert en op iedereen op een eigen manier brengt. Weet je wat ik het leukste vind als ik spreek? Dat er iemand soms na de preek bij me komt en zegt, ik vond het zo mooi dat je dat zei. Ik zeg, ik kan me niet herinneren dat ik dat zei. Maar God die zegt soms tegen jou iets anders dan wat ik zeg. Want hij vertaalt zijn woord voor jou. Ik ben enthousiast over iets en ik denk, oh, ik hoop dat ze dat pakken. En later zegt iemand, oh, dat vond ik echt het beste stuk. Ik denk, hoe dan? Dat was een bijzin. Ik had het niet eens voorbereid. En God zegt, ik weet wat ik aan het doen ben. Ik inspireer het woord van God. En dat doe ik niet alleen door prediking, maar dat doe ik hoe jij luistert. Ik zeg heel vaak, ik heb hier niet het zwaarste werk. Jij hebt het zwaarste werk. Want ik predik het woord van God en jij moet ontvangen als woord van God en in actie gaan brengen wat hij tot jou spreekt. En het kan voor iedereen anders zijn hier. Maar één ding is zeker, voor iedereen is er een woord. Laat je nooit uit een dienst gaan met het idee, ik heb niks ontvangen. Heel eerlijk, dan heb je niet geluisterd. Want dan zeg je eigenlijk bij, God is niet in staat geweest om zijn woord aan mij te vertellen. Dus het betekent van tevoren moet jij gaan zitten en zeggen, Heer, geen idee wie er gaat preken, maakt me ook eigenlijk geen bal uit, ze zijn allemaal goed hier. Maar u heeft een woord voor mij. En ik ben klaar om die te ontvangen. En misschien is het een aanvurend woord. En misschien gebeurt het tijdens een worship. Dat kan ook. Het hoeft niet eens tijdens de preek. Misschien gebeurt het tijdens het ontmoeten met elkaar. Wanneer we elkaar aanmoedigen en aanvuren. En iemand zegt iets tegen je. Zegt, wow, dat ervaar ik als een woord van God. Dat neem ik mee. Maar kom je met verwachting. Want de Heilige Geest is klaar om jou te voeden met Gods woord. Om je te inspireren. En hij is ook degene die dat continu doet, door de week. Die het evangelie continu in jouw leven aan het brengen bent. Aan het voeden is en aan het borrelen is. En als jij zin hebt om het woord van God te delen in de stad, dan is het niet jouw verlangen. Het is de Heilige Geest die het in je opwekt. Die zegt, come on, hou het niet voor jezelf. Ga die straat op. Ga die dorp in. Ga het delen met je collega's. Deel het, want het is een vuur die in je binnenste zit. En de Heilige Geest die vuurt dat aan bij jou. Hij is het die het evangelie inspireert. Hij is het die mensen samenbrengt die elkaar nooit anders hadden opgezocht. Dat is leuk. Soms zit je in een connectgroep in een team bij iemand dat je zegt, oh, dit is echt iemand die ik nooit had opgezocht. Maar God heeft die door middel van de Heilige Geest aan jou toegevoegd. Want jij hebt haar en hem nodig. En zij jou. Ja, maar ze schuren zoveel. Ja, maar daar leer je van. Dat is waar de kerk inspirerend is. Dat doet de Heilige Geest, die bindt mensen samen. En soms heb je mensen die je bemoedigen en die zijn heerlijk. En soms heb je wat Feiko noemde genadetrainers. Die trainen jou in genade. Die heb je nodig. Die hebben we allemaal nodig. Omdat we daarin meer op God gaan lijken. Amen. Halleluja. Hij is het die mensen samenbrengt. Hij is het die genezing en heling in jou bewerkt. Op het moment dat er een woord gesproken wordt, dan is de Heilige Geest die actief wordt in jouw binnenste. En genezing bewerkt in jouw lichaam. Hij is de kracht van God manifest in elke cel van jouw lijf om te herstellen hetgene wat Satan verbroken heeft. Om te genezen hetgene wat mensen gebroken hebben. Woorden die gesproken zijn, die je klein hebben gehouden. Heilige Geest die blaast daar overheen, die brengt daar nieuw leven in. En die zet je daarvan vrij. Hij is het die influistert wat wijs is en wat niet wijs is. Heb je dat wel eens dat je soms iets zegt dat je schrikt van je eigen wijsheid? Wie kent dat? Dan hoor je zelf iets zeggen en zeg je, oh, dat was ik niet hoor. Dat was de Heilige Geest. Die fluistert dan iets binnen. Of dat je gewoon aan het wandelen bent en bent aan het denken aan iets en dan schiet een tekst gewoon te binnen en die past precies. Dat is toeval. Dat is geen toeval alleen. Dat is de Heilige Geest die je influistert en die zegt, oh jongen, oh meisje, God heeft zoveel meer voor jou. Come on. Hij is degene die in jou uitroept naar God, Abba, Vader. Weet je hoe onnatuurlijk dat is? Dat wij de God van hemel en aarde als Vader beschouwen. Als onze liefdevolle Vader die zo groot is en zo heilig en zo machtig is. Maar de Heilige Geest die schreeuwt in jouw binnenste met jouw ziel samen uit, Papa! Niet, o grote God, veraf en onbereikbaar. Papa! Liefdevol, krachtig, vol verwachting. Iedere kind die papa roept, die verwacht dat er een vader komt rennen om te helpen en om te helen en te genezen en te beschermen. De Heilige Geest roept papa in jou. Hij is degene die jou dromen geeft, die jou beelden geeft. Hij is het die je met troost, met Gods liefde als je het moeilijk hebt. In Romeinen 5 vers 5 staat dat met de Heilige Geest, let op hè, deze moet je even goed horen. De volheid van Gods liefde is uitgestort. Niet een beetje, niet een fractie, niet een sample, niet iets waar je even kan ruiken en denken, oh, dit is lekker, daar wil ik meer van. Nee. De Heilige Geest, met hem is de volheid van Gods liefde in jou uitgestort. Dus heel eerlijk, je hoeft niet God te bidden voor meer liefde. Want meer dan de volheid kun jij niet krijgen. En die heeft hij niet teruggehouden. De Heer geeft de Geest niet met mate, maar met volheid. En die stort hij in jouw leven uit, zodat op momenten waarin je het nodig hebt, dat de liefde van God al aanwezig is, hoef je alleen maar naar te luisteren en te ontvangen, te voelen. Halleluja. Hij is het troost als je het moeilijk hebt. Hij is het die je aanvuurt om weer op te staan als je gevallen bent. Dit hebben wij nodig. We hebben zo'n stem nodig in ons binnenste die zegt, ja, je bent gevallen. De rechtvaardige valt 7 maal. Maar dit is wat de Heilige Geest doet. Maar hij staat weer op. Het is zo gemakkelijk om te blijven liggen en op te geven en te zeggen, nou zie je wel, de Heer zal mij nu al niet vergeven. Dit is al de 34e keer dat ik het gedaan heb. Maar de rechtvaardige hoort de stem van de Heilige Geest. Die zegt, nee man, ga staan. Je bent een kind van God. Je bent vol vuur. Ga staan. Ik heb je geroepen voor iets groots. Ga niet achterom kijken. Kijk vooruit. Hou je ogen op Jezus gericht. Ga weer staan. Hij is degene die je dat aanvuurt. Hij is degene die je moed geeft als je bang bent. Hij is de perfecte God die een gebroken mens vult en gebruikt. Hij is het die je iedere gift aan je gegeven hebt. Niks van wat jij kunt, kun je van jezelf. Maar het is God die het in je gelegd heeft. Het is God die het gegeven heeft. Het is God die het aan je toevertrouwd heeft. En het is de Heilige Geest die het aanzet. Ik heb heel lang geworsteld met het idee dat ik geen gaven had. Weet je, mensen die kunnen geweldig zingen of muziek spelen of iets heel of creatiefs of tekenen of maken. En ik was altijd degene die van alles een beetje kon. Frustrerend. Ik wilde echt een gave hebben. En dit was heel lang mijn gebed. Heer, ik wil het zien. Ik wil voelen wat u mij gegeven heeft. Ik wil erin gaan wandelen. Ik wil gehoorzamen. Heer, laat zien wat u gegeven heeft. Want ik weet dat u gegeven heeft. Weet jij wat God jou gegeven heeft? Ga God erom vragen en ga het je laten zien. Deze vind ik ook. Hij is degene die kerken start en laat groeien. Ik kan niet voor andere kerken spreken. We zijn destijds maar bij één start geweest. Maar we weten dat de Heilige Geest gesproken heeft. En die zegt, het is tijd voor iets nieuws. God gaat iets nieuws doen in Doetinchem. God gaat en heeft leef geroepen. Dat hebben wij niet zelf verzonnen. Dat heeft Feyenoord Dynamiek ook niet zelf verzonnen. Er is de Heilige Geest geweest die een verlangen heeft opgeroepen. Iemand die heeft gezegd, het is tijd. Het is tijd. En sommige mensen om ons heen die ervaren het ook. En die zeiden, ja, amen, dat is waar. En sommigen zeiden, nou, ik denk het niet. Je moet er maar mee stoppen. Zijn er ook altijd. Maar wij wisten dat de Heilige Geest gesproken had. We moesten wachten op de juiste tijd om gehoorzaam te zijn. Om het goed te doen. Om niet te veel schade te doen. Want soms als de Heilige Geest beweegt, gaan er ook wel eens dingen stuk. Meestal werken van de duivel. Altijd eigenlijk. Maar we moesten wachten. Maar we wisten, God heeft gesproken. Hij is leef gestart. Het is zijn idee. En het is zo bemoedigend elke keer op het moment dat je tegen dingen aanloopt. Dat je denkt, oh Heer, hoe moeten we dit nu weer doen? Is hij komt met een oplossing. Het is zijn kerk. Het is zijn werk. En het enige wat wij hoeven te doen is te gehoorzamen. En afgestemd te zijn op de Heilige Geest. Hij is letterlijk het vuur in de kerk. Wij kunnen iedere zondag hetzelfde organiseren. Ik noem het wel eens, we kunnen altijd kerkjes spelen. Maar zonder de vuur van de Heilige Geest is het ook niet meer dan dat. Is het een façade? We hebben de Heilige Geest nodig die ons aanvuurt. Die een verlangen in je opwekt. Ik wil je echt aanmoedigen, als je hier in de kerk zit of ergens anders in de kerk zit. En je voelt het alsof je hier doorheen moet zitten. Brian Houston zei altijd, the church shouldn't be endured, it should be enjoyed. Dus als je hier zit en je draagt het door en je zit, oh dude, het is wel warm, hè? Wanneer is die vent nou eens een keer klaar? Dat mag, dat snap ik. Maar de Heilige Geest kan met vuur komen, zodat die tijd geen probleem meer is. Zodat de warmte geen probleem meer is. Zodat je verlangt nu al naar het samen zijn. Dat je zegt, oké, vanavond wordt het ook hartstikke warm. Maar goed, ik ga me daar wel aanpassen. Maar ik verwacht dat God iets gaat doen. Omdat ik weet dat de vuur van de Heilige Geest in zijn kerk werkt. En ik heb nodig om gevuld te worden met dat vuur. Hij is letterlijk het vuur in de kerk. En hierdoor is de kerk de meest machtige organisme op aarde. Ik zei het al. Het is de kracht van de Heilige Geest en de gebeden van de kerk die de macht van de duivel op aarde tegenhoudt. Die lees ik nog een keer, want die heb je nodig. Het is de kracht van de Heilige Geest en de gebeden van de kerk die de macht van de duivel op aarde tegenhoudt. Hij zei tegen Petrus, hier geef ik jou de sleutels. De kerk geef ik de sleutels. En zegt, wat je bindt op aarde zal gebonden zijn in de hemel. Wat onbonden is op aarde, onbonden in de hemel. Het zijn de gebeden van de kerk. Het zijn de gebeden van de heiligen. In samenwerking met de kracht van de Heilige Geest die het werk van de duivel op deze aarde vernietigt. En jongens, de aarde heeft dat nodig. De Bijbel zegt dat de aarde smacht, niet uitziet, niet denkt, oh, het zou leuk zijn, maar smacht naar het openbaar worden van de zonen en dochteren Gods die gevuld zijn met de Heilige Geest, dat deze werken gebroken worden. Amen. Als jij zo naar je werk gaat, ik weet nog wel, Pastor Sunny was een man die ik vroeger, die leeft volgens mij nog steeds, maar hij kwam vaak naar Nederland en die luisterde ik en dat was voor mij een Nigeriaan die in Kiev werkte, een kerk had, geweldige kerk, en die zei altijd, oh jongens, als ik een lift instap, Dan stap ik die lift in met de overtuiging dat de wereld smacht naar het openbaar worden van mij als zoon van God. Dus ik stap die lift in en soms zeg ik tegen iemand, oh, jij hebt geluk, hé. Wat dan? Wat dan? Zegt die persoon in de lift. Weet jij met wie jij in de lift staat? Nee. En hij is een Nigeriaan, dus hij is donker. En in Kiev waren niet veel donkere mensen die tijd. Dus hij viel op. Dus die mensen waren bang op een of andere manier. Hij zegt, en ze begonnen al te sidderen onder de kracht van de Heilige Geest. Ik ben een zoon van God. Ik ben een geroepen zoon van God. Wat heb jij van God nodig? En ik werd jaloers op die boldness, op die kracht, op die overtuiging van wie hij was en wie hij wist wie met hem was. Oh, en ik zou willen dat wij zo op ons werk aankomen. Dat we zo op, in onze klas aankomen. Dat we zo over straat lopen. Dat we zo naar de gym gaan. Dat we zeggen, weet jij wie er nu binnen is gekomen? Heb je enig idee? Nee, oh, ga ik je vertellen. Ik ben een zoon van God. Niet de zoon van God, maar wel een zoon van God. Wat heb jij van God nodig? Halleluja. En door de kracht van de Heilige Geest gaan er machtige dingen gebeuren. Als wij gewoon wat meer durven. Come on. En de macht van de duivel wordt voor aarde tegengehouden en vernietigd. En dan bedoel ik niet het dienstje of een samenkomst. Het is niet zo'n momentje die dat doet. Ja, ook wel. Maar het zijn heiligen die aangevuurd zijn om die Heilige Geestvuur mee te nemen in iedere plek wat ze zijn. Op elke plek waar ze zijn. Het begint dat er van, bij ons binnen iets gebeurt. Dat we zeggen, oké, Heer, ik wil geen christen spelen. Ik wil christen zijn. Ik wil net als Jezus de meest normale christen zijn op aarde. Dat iedere demon weggaat als ik er spreek. En iedere ziekte geneest als ik er tegen spreek. Dat is de norm die Jezus gaf. En daar streef ik naar door de kracht van de Heilige Geest. En ik neem als geweldenaar niet genoeg met minder.
Amen.
Geestvervulde mensen die één ding verlangen. Ik wil die hemel op deze aarde zien. Ik wil alles van de hemel hier op aarde zien. Ik wil alles van de hemel hier op aarde zien. Geest vervuld. Alles van de hemel hier op aarde zien. Als wij hem horen en volgen, dat is de eenheid waar Christus in de Bijbel over spreekt. Dat is de eenheid van het lichaam. Dat is de eenheid van de kerk. Jezus bad voor ons dat wij één zouden zijn. Jongens, eenheid is niet dezelfde mening hebben, want dat kan niet. Een predikant die ik vroeger volgde, die zei, meningen zijn net als neuzen. Iedereen heeft er een en zit altijd gaat in. Dat is niet de eenheid waar Christus over spreekt. Ik zal je laten zien waar de eenheid is waar Christus over spreekt. En dan ga ik helemaal terug naar Genesis. Hebben we nog tijd? Ja, we hebben tijd. Genesis 11. Misschien een bijzonder moment, maar het is iets wat zichtbaar maakt. Wat de eenheid van de kerk en de kracht van de Heilige Geest kan doen. Dus let op, staat dit. Het gaat over de Toren van Babel. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Iedereen sprak dezelfde taal. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze bij Sinaï bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laat van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikt als stenen en aardpek als specie. Ze zeiden, laat een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken. En dan zullen we niet over de aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. En dan zegt God dit. Dit is een volk. En ze spreken allemaal dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu doen, is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt binnen hun bereik. En dan zegt hij, laten we naar hen toe gaan, een spraakverwarring onder hen brengen, zodat ze niet met elkaar kunnen verstaan. Wat hier gebeurd is, God had gezegd tegen de mens, word talrijk en vul de aarde. En wat de mens zei is, oh, we worden talrijk, maar we blijven allemaal hier. En we gaan ook nog samen een toren bouwen. En God zei, nee, ik wil dat je de opdracht uitvoert. Ik wil dat je doet wat ik je gezegd heb. Ik wil dat je gehoorzaamt. En hij verdeelde de mens door taal om ze over de aarde te verspreiden. Vaak lezen we misschien kinderbijbels dat God boos werd dat ze een toren bouwden en bij hem wilden komen. Dat is helemaal niet wat er staat. Hij zegt, ze blijven op één plek. Dat wil ik niet. Dan gaf ze allemaal een andere taal en daarop verspreiden ze zich. Maar God die zei, hij zegt, kijk nou eens wat er gebeurt. Als mensen één taal spreken en in eenheid samenkomen, dan is er niks wat hun kan tegenhouden. Dan is er niks meer onmogelijk. En de uitstorting van de Heilige Geest is exact dit. Door de Heilige Geest, door dezelfde Geest in ons allemaal, spreken wij dezelfde taal. En roept hij ons op om in eenheid samen te werken, zodat er niks onmogelijk is. Waarom lijkt de kerk soms zo onmachtig? Is niet omdat we niet dezelfde taal spreken, maar omdat we niet in eenheid wandelen. In eenheid wandelen is dat we ervoor kiezen om God te gehoorzamen in plaats van onze eigen mening, verlangetjes en andere dingen. Is dat we durven te offeren hetgene wat ons belangrijk is omwille van het geheel. Te zeggen, ik vind jouw mening stom, maar ik ga wel doen wat je zegt, omdat ik geloof dat God je iets gegeven heeft. En zo niet, dan rust daar alleen al de zegen van God op. Eenheid is een keuze en niet een mening of een gevoel. En de Heilige Geest in ons roept ons op en vuurt ons aan en spoort ons aan om net als in die tijd van Babel, om eenheid te wandelen, om samen God te zoeken, om samen te komen en te bidden, om de Heilige Geest te verwachten in kracht en in vuur. En dat gebeurde in Handelingen 2, gaan we gauw lezen. In Handelingen 2 stond er dit: toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alles bij elkaar. In het Engels staat hier, vind ik veel mooier hoor, er staat: when the day of Pentecost had fully come. Want dat betekent dus dat er een soort verwachting in zat. En die verwachting was natuurlijk van die 120 mensen die samen waren, samen aan het bidden en God aan het zoeken. En verwachting hadden dat er iets ging gebeuren. Ze wisten alleen niet dat het die dag zou zijn. Maar God wel. En daarom schrijft hij, er was een moment waar God had voorbereid. Dat is het moment. En die was nu aan het gebeuren. The day of Pentecost had fully come. Het was tijd. En God die stuurde zijn Heilige Geest. Ze waren alle bij elkaar. Dit is hoe je de Bijbel kunt lezen. Ze waren allemaal bij elkaar. Ze waren in eenheid bij elkaar. Ze waren samen God aan het zoeken. Ze waren niet allemaal door de stad aan het wandelen en zeggen, nou, als de Heilige Geest komt, dan hoor ik het wel. Ze waren vol verwachting bij elkaar. Ze wisten niet hoe lang het ging duren. Maar ze wisten dat God iets had beloofd en dat het zou komen. En daar zaten ze bij elkaar. Soms heb je niet meer dan dat nodig om bij elkaar te komen in eenheid en te zeggen, ik verwacht met jou wat God gaat doen. En dan staat er plotseling klonk er uit de hemel. Wees voorbereid op wat God aan het doen is, want voor God is het gepland, maar voor jou is het plotseling. Ben jij op dit moment bereid voor wat God plotseling wil gaan doen door jou heen? Plotseling wil gaan doen in jou. God wacht niet op het moment dat jij voor ogen hebt. Hij doet het op zijn manier, op zijn tijd. Maar ben jij daar klaar voor? Ben jij vol verwachting? Het kan ieder moment gebeuren. Er klonk uit de hemel een geluid als een hevige windvlaag. Weet je, Gods liefde is kracht, is liefde, maar hij is ook kracht. Er is een hevige windvlaag, er is een storm, het geluid van een orkaan wordt in een andere vertaling gebruikt. Dat een soort geluid van een orkaan gaat gebeuren. God schudt alles en hij blaast al onze religie weg. Hij blaast onze verwachting weg, hij blaast onze ideeën weg, hij blaast onze pijn weg. En hij vult ons met kracht en met vuur. Heilige Geest is vuur. En er verscheen aan hen een soort vlammen die als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest. Het doel van Pinksteren was een vervulling met de Heilige Geest, niet een eenmalige aanraking. In het Oude Testament zien we dat de Heilige Geest soms op mensen komt. Een eenmalige voor een event of voor een speciale daad aanraakt. Maar het doel van Pinksteren was een vervulling met de Heilige Geest, niet een eenmalige aanraking. God wil continu blijven vullen. En dan staat er, en alle werden vervuld en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. Let op, zoals het door de Geest werd ingegeven. De Geest leidt, jij gehoorzaamt. De Geest leidt, jij gehoorzaamt. De Geest leidt en jij gehoorzaamt. Het doel was de vervulling met de Heilige Geest en niet een eenmalige aanraking. En wij moeten, zoals Paulus schrijft in Efeze 5, vers 18. Dan zegt hij, bedrink u niet, goede wijsheid. Drink wel veel water met dit weer, maar bedrink u niet. Want dat leidt tot uitspatting. En dan staat er, maar laat de Geest u vervullen. En de Griekse manier van schrijven hier wordt gebruikt. Laat u continu en opnieuw door de Heilige Geest vullen. Laat u continu en opnieuw door de Heilige Geest vullen. Een andere spreker zei, hij zegt, als het gaat om de Heilige Geest zijn wij soms gewoon lek. Het loopt eruit. We zijn niet meer gefocust, we laten het gaan. En dat hoort bij gebroken mensen. Maar daarom zegt Paulus, maar laat je niet afleiden. Laat je opnieuw vullen. Laat je bijvullen. Laat je hervullen. Doe dat elke dag. Doe dat steeds. Dat kan door middel van worship, door middel van bijbellezen, door middel van elkaar ontmoeten, door middel van connectgroepen, door middel van de bidstond, door middel van allerlei dingen die God gegeven heeft in zijn lichaam om jou steeds en opnieuw te vullen met de Heilige Geest. En dat is mijn verlangen voor jou voor vandaag. Daar gaan we voor bidden. Jullie mogen gaan staan. Is hier iemand? Ik ga je niet te schamen zetten hoor, ik wil alleen even je hand zien. Maar is hier iemand die vandaag zegt, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Ik heb van Jezus gehoord. Op deze manier heb ik nog nooit van hem gehoord. En ik geloof dat hij voor mij gestorven is. Ik geloof dat hij mijn offer is geweest. Ik geloof dat hij van me houdt. En ik geloof dat God mij wil vullen met zijn geest. En ik heb nog nooit mijn leven aan Jezus gegeven. Dan gaan we dat samen doen. Daar hoef je niet op te wachten. Dat hoeft geen speciaal moment te zijn. Dat is gewoon nu. En iedereen heeft gewoon zijn ogen dicht of ze heeft zijn hoofd gebogen. Dit gaat tussen jou en God. Ik wil jou vragen, wil je dat op dit moment zichtbaar maken? Door gewoon je hand op te steken en zeggen, ja Jezus, ik geef mijn leven aan u. Ik zeg, u mag mijn Heer worden. U mag mijn leven gaan leiden. U mag het gaan zeggen, Heer, want als ik het zeg, is het alleen maar een zooitje. Ik heb iemand nodig die van me houdt en die het beter weet dan ik. Als jij dat wil, je hebt het nog nooit gedaan, steek dan gewoon even je hand op, dan bidden we samen. Ik bid dat de genezing, het herstel van God op dit moment in je leven komt. Dat je hart wordt vervuld met kracht. Dat je zonden worden afgespoeld door de Heilige Geest op dit moment door het werk van Jezus. Dat je een nieuwe schepping bent. Dat zeg ik niet, dat zegt het woord van God. Dat je een zoon bent en een dochter van God. Je bent aangenomen door God. Je bent zijn kind. Je bent geen vreemde meer in het huis. Je bent zijn kind. En we gaan zo meteen samen zingen. We gaan een slotlied zingen. En na die tijd, als Leven die kick-out heeft gedaan, dan willen we hiervoor voor je bidden. Omdat ik weet dat die mensen zijn die opnieuw een vervulling willen met de Heilige Geest nodig hebben. Dat ze ervaren dat ze lek zijn. Misschien wel vandaag, misschien deze week. Misschien heb je het al een tijdje. Misschien loop je al een tijdje op droge grond. Dat je zegt, ik heb een vervulling opnieuw nodig met de Heilige Geest. Ik ben gedoopt in de Heilige Geest nadat ik gedoopt werd. Dus laat je dopen, dan bidden we daar ook voor. Maar ik heb de Heilige Geest nodig. Ik heb nodig dat hij me opnieuw vult. Ik heb nodig dat hij mijn gedachten vult. Dat hij mijn hart vult. Dat hij mijn binnenste vult. Ik heb nodig dat ik opnieuw gericht word op Christus. Ik heb nodig dat ik opnieuw genezen word. Dat er iets gebeurt in mijn binnenste. En ik weet niet wat, maar ik weet wel door wie. En dat is de Heilige Geest. En het enige wat we kunnen doen, is dat wij voor jou bidden. Dat we de handen opleggen. En dat je verwacht te ontvangen van God. We gaan zingen. Tot Leven de kick-out. En daarna gaan we voor je bidden. Ga nu al God zoeken tijdens dit nummer. Ga hem zoeken. En als je een taak hebt en je zegt, nee, ik moet eerst dit gaan doen, kom dan gelijk naar voren. Bidden voor je gelijk. Kun je daarna heerlijk gaan doen wat je moet doen. Maar zoek God hierin. Dit is niet gewoon een afsluiting van een dienstje. God is nog steeds bezig. Vanavond gaat hij gewoon bezig. Vanmiddag is hij nog steeds bezig. Maar verwacht het van God.